Goedemorgen allemaal. Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze eerste dienst van het nieuwe jaar. En namens de kerkraad mag ik u allen heel gezegend en goed nieuwjaar toewensen. De voorganger vanmorgen is dominee Job Smit uit Vorchten. Mijn naam is Nico van Dijk en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst sta ik samen met de predikant hiervoor in de kerk. En met eventuele vragen of opmerkingen bent u dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 1. De piano en het orgel worden bespeeld door Christiaan ten Hove en Melchior Mulder. En de collecte is voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. Komende woensdagochtend 6 januari om 10 uur starten we met de Open Emmerskerk. Iedereen is hierbij van harte welkom. Dat geldt ook voor de Open Emmerskerk van aanstaande vrijdag eveneens om 10 uur en alle daaropvolgende open ochtenden. We zijn benieuwd hoeveel belangstellenden van binnen en buiten de kerk af zullen komen op deze ochtenden waarbij samen zijn en bezinning geboren worden. Voor de bezinning is er onder andere het stiltehoekje achter in de kerk. Dat is nog niet helemaal klaar, maar is de laatste stappen worden daar aangezet. Als u nog mee wilt draaien als gastvrouw of gastheer, dan kan dat nog. U bent dan hartelijk welkom op morgenavond, maandagavond 4 januari om 8 uur hier in de kerk voor een instructiebijeenkomst. Vanaf aanstaande woensdag is er tevens een fototentoonstelling met als thema verbinding in deze kerk. Deze tentoonstelling, die heel goed past bij de doelstellingen van de Open Emmerskerk, wordt officieel geopend volgende week zondag 10 januari om 12 uur. Ook hier bent u van harte welkom om bij te zijn. Nu zou Jannie Glasbergen iets korts vertellen over het werk van Presens.
Goedemorgen gemeente. Op zaterdag 12 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaats, NL Doet. Ook dit jaar doet Present Eindhoven mee door een aantal bijzondere projecten te organiseren. We richten ons die dag op klussen binnenshuis en sociale activiteiten bij instellingen. We maken medeburgers blij door hen te helpen met het achterstallige onderhoud van hun huis, bijvoorbeeld opruimen, schoonmaken, verven of laminaat leggen, of door hen een leuke middag te bezorgen, zoals wandelen met bejaarden, muzikale activiteiten in het asielzoekerscentrum en iets lekkers bakken met gehandicapten. Omdat NL Doet te vroeg valt om tuinprojecten uit te voeren, organiseert Present op zaterdag 9 april een aparte dag waarop we tuinen op willen gaan knappen bij kwetsbare mensen. Vindt u het leuk om samen met anderen een tuin aan te pakken, dan kunt u zich ook hiervoor nu al opgeven. Minimumleeftijd is 12 jaar, er is geen maximumleeftijd. Dit jaar wordt er geen tijdcollecte gehouden. Opgeven kan tot en met 17 januari via de website van Stichting Present. En in uw postvakje ligt de flyer met alle informatie. Bent u, jij, present op 12 maart of 9 april?
Bedankt, Jannie. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar Dini Kramer. En zou iemand die willen wegbrengen? Ja, dank u wel. Vanmiddag is er behalve de Koreaanse dienst geen dienst van onze gemeente in dit gebouw. En het verzoek is om na afloop naar de dienst nog heel even te gaan zitten. We zingen nu uit het oude liedboek Gezang 1, vers 1 tot en met 4. En na stilte, belijdenis en goed zingen we uit het nieuwe liedboek Gezang 221, vers 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
en worden stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft en nooit verlaat het werk dat zijn hand begon. We groeten elkaar met een groet van vrede, genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 221. Laten wij bidden om Gods ontferming. Barmhartige God, Vader in de hemel, tot u komen wij, wij mensen, kwetsbaar als we zijn, in het verlangen naar bescherming, een mantel om ons heen. We proberen onszelf zoveel mogelijk te beschermen tegen de kou, tegen de haat, tegen de dood en alle narigheid. Maar al onze pogingen zijn gebrekkig. Op u stellen wij onze verwachting, uw mantel, verlangen wij om ons heen. En zo zijn we hier dan ook aan het begin van dit nieuwe jaar. Wij bidden u, zegen ons. En niet alleen ons. Maar gedenk deze wereld. U hebt het eerste woord. U hebt deze wereld gemaakt met al wat daarin is. En u zult haar tot aan haar bestemming brengen. Maar dat is zo'n weg, omdat er zoveel mis is. Wij bidden u, gedenk ons in onze nood. Denk aan de mensen zonder huis. De mensen die niet op hun eigen plaats zijn. Mensen die leven in vreemdelingschap. Wij bidden u. Denk aan mensen die leven met een ziekte die maar niet overgaat. Chronisch. Elke dag opnieuw geconfronteerd worden met pijn. Of met gebrekkige mogelijkheden om te kunnen zijn wie je bent. Wij bidden u, gedenk de mensen die in rouw zijn. Omdat ze verdriet hebben om iemand die ze verloren zijn, van wie ze hebben gehouden. Ontferm u over ons. We bidden u, gedenk de mensen die leven in conflict. Wie leven verscheurd wordt. Doordat relaties zijn verbroken. Of zijn uitgehold. Wij bidden u voor mensen die verscheurd worden door twisten. Van de ene groep tegen de andere. Ontferm u over ons. Gedenk ons allemaal. Wij allemaal op weg naar de grote dag. Doe uw licht over ons schijnen, ook in deze dienst. Laat zien dat u er bent. En dat uw koninkrijk komt. Dat we daarvan opnieuw doordrongen mogen zijn. En dat dat ons ook mag samenbinden. En dat dat ons ook hoop mag geven. In de naam van Jezus. Amen. Onze God is een God die antwoordt op het roepen van mensen. Ook op ons roepen. En daarom brengen we hem de lof die hem toekomt. Dat wou ik net zeggen. Willen jullie dat voor het zingen doen of na het zingen? Oké, is goed. Gaan we eerst de kinderen, jullie mogen naar de kindernevendienst nu. Dan zingen we daarna onze lofzang. Voor ons leven te horen. En eerst bidden wij om de verlichting van ons hart. Barmhartige God, wij bidden u. Spreek tot ons uw woord vandaag voor ons. dat wij ieder op onze eigen weg een licht mogen zien, een weg mogen zien om te gaan. Dat wij ieder op onze eigen weg kracht mogen ontvangen. Dat we ieder op onze eigen weg mogelijkheden zien om elkaar te ontmoeten, om elkaar te dienen. Spreek tot ons uw woord en maak ons daarvoor ook ontvankelijk. Verlicht ons hart met uw Heilige Geest. Dat we in staat zullen zijn om door mensenwoorden heen uw woord voor ons te horen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vandaag. Eén uit het Oude Testament en ook een woord van Jezus uit het Nieuwe Testament. Genesis 21 en Matthäus 16. Broeder Hans van der Veen zal de schriftlezingen verzorgen.
De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak. En hij besneed Isaak toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sara. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. En Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. En daarom zei ze tegen Abraham: jaag die slavin en haar zoon weg. Want ik wil niet dat mijn zoon Isaak later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging in hem immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem: je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beersheba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschotafstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd, God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en ze zag een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Matthäus 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Je kruis op je nemen, jezelf verloochenen, dat zijn grote woorden. Wat er allemaal door je heen kan gaan als je dat doet, jezelf verloochenen, dat wordt verwoord in het volgende lied, gezang 484. Het woord van de Heer uit het gedeelte uit Genesis, het verhaal over de wegzending van Hagar. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer, u allemaal. Het kind is geboren, maar hoe gaat het dan verder? Het gaat niet van een leien dakje. Wat een probleem. In het gezin van Abraham. En het aparte is dat je eigenlijk alle hoofdrolspelers wel kunt begrijpen. Maar toch, het gaat mis. En God, wat is de rol van God in dit verhaal? Dit verhaal van wegzending. Uitsluiting. Al die hoofdrolspelers. Sarah. Het is een prachtige dag voor haar. Ze ontvangt de beloofde zoon. Ze is al 90. God vervult zijn belofte. En de naam van het kind is ernaar, Isaac. Hij lacht. En Sarah lacht en iedereen lacht. En helemaal als het feest er is, na ongeveer 3 jaar, wordt het kind gespeend, van de borst afgehaald. En dat is een reden voor een feest, want dat betekent dat dit kind het wel zal redden. Dit kind zal wel overleven. En daarom is er een groot feest. En op dat feest beginnen de problemen. Sarah ziet Isaac spelen met de zoon van Hagar de slavin, de Egyptische bijvrouw van Abraham. Er staat in de Bijbel, staat in onze Bijbel, dat hij spottend lachte, de zoon van Hagar. Dat kan, zo kun je het zien. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk een neutraal woord. Het betekent spelen, het betekent je amuseren met iemand. Nou, dat kun je negatief opvatten. Iemand amuseert zich met iemand, zoals een kat dat doet met een muis. Dat is negatief. Maar je kunt het ook neutraal opvatten, van ze speelden gewoon samen. Ismaël en Isaac. En Sarah ziet dat. Sarah ziet die twee samen. En dat is voor haar onverdraaglijk. Want ja, Ismaël, die zoon van de Egyptische slavin, is ook een zoon van Abraham. En ook hij zal later delen in de erfenis. En dat is voor haar onverdraaglijk. Isaac, haar Isaac, die zo wonderlijk geborene, samen met zo'n slavenjong, dat is voor haar onverdraaglijk. Ze vindt zichzelf te goed. Het is van alle tijden. Het begint al op het schoolplein. Ik met hem, die dikke. Ik samen met die spleetoog. Ik samen met die schuinsmarcheerder. Daar wil je toch niet bij gezien worden. En dus zegt Sarah tegen Abraham: jaag die slavin met haar zoon weg. In dit verhaal worden de namen niet genoemd. Die moeten we uit de voorgaande verhalen opdiepen. Wij kennen ze wel, Hagar en Ismaël. Jaag die slavin met haar zoon weg. Dat is een hard woord, hè? Jaag weg. Die slavin. Het is wel duidelijk, de verachting druipt ervan af. En je zou haar willen vragen: Sarah, ben je nou vergeten hoe Hagar eerst jouw slavin was? En hoe je zelf hebt voorgesteld dat je man Abraham haar als bijvrouw zou nemen om voor haar een zoon te baren? Ben je vergeten hoe je zelf deze problemen, als het al een probleem is, in huis hebt gehaald? En ook dat is van alle tijden. Geen verantwoordelijkheid willen nemen voor je daden. Vergeten, het vergeten van je eigen aandeel. Laten we kijken naar Abraham, de andere hoofdrolspeler. Abraham heeft het er moeilijk mee. Ismaël is zijn eigen zoon. En je zendt je eigen zoon toch niet de woestijn in. Bovendien is hij ook nog gesteld op Hagar. Zoals blijkt uit het vervolg. Abraham zit er dus mee. En hij wil ze helemaal niet wegsturen. Hij wil ze niet wegzenden. Maar dan spreekt God tot Abraham. Ja, altijd is er weer die stem van God die een draai geeft aan het leven van Abraham. En dat is ook precies waarom zijn verhalen in de Bijbel staan. Vanwege die stem die elke keer weer de hele zaak op een ander spoor zet. En zo ook nu. Abraham, voel je niet bezwaard vanwege de jongen en de slavin. Hè, dus ook het vertrek van Hagar zou een verlies voor Abraham zijn. Voel je niet bezwaard vanwege de jongen en de slavin. Doe wat Sarah zegt. Wat ze zegt is hard, maar ze heeft gelijk dat de erfenis voor Isaac is. Via Isaac wil ik verder werken aan mijn plan. Hij is de zoon der belofte. En als we dit lezen, dan hebben we de neiging om ook God te gaan interviewen en ter verantwoording te roepen. Moet dat nu zo gaan? Had er niet ook een plek voor Hagar en Ismaël ingeruimd kunnen worden? In de tent van Abraham. Ja, dat is een vraag die je kan stellen. En u bent niet de enige die die vraag stelt. Maar zijn we dan vergeten hoe mensen, in dit geval Abraham en Sarah, door ongeduld Gods plannen hebben gedwarsboomd? Ook in ons vragen aan God vergeten we vaak het aandeel dat we zelf hadden in het ontstaan van de problemen waarmee we te maken hebben. God wil zijn koninkrijk doen komen door een wonderbaarlijk geboren zoon, opdat voor ieder duidelijk zal zijn dat het heil niet uit de mensen komt, maar van hem. Ondertussen kun je je wel voorstellen wat er zou gebeuren als Ismaël zou blijven. Dat Hagar en Ismaël worden weggezonden, dat is iets wat tegen ons gevoel ingaat. En dat, ik zei net, we zijn daarin niet de enige. De eeuwen door hebben mensen zich daar het hoofd over gebogen. Waarom gaat dat op dit moment zo? Waarom moet Ismaël weg? Daar moet toch een reden achter zitten. Mensen hebben gezocht naar die redenen. Bijvoorbeeld Paulus. En Paulus heeft daar een antwoord op gegeven in Galaten 4. Hij zegt van ja, je moet niet kijken naar de individuen hier. Isaac en Ismaël zijn symbolen. Ze staan ergens voor. Ismaël is geboren uit een kunstgreep van mensen. En Isaac daartegenover, dat is de wonderbaarlijk geborene, geschenk van God. En dat staat voor twee manieren van leven. Ismaël staat voor een leven op basis van menselijke prestatie, getuigen zijn achtergrond. En Isaac daarentegen staat voor een leven uit genade. Een leven uit dat wat God geeft. Zo zal Paulus het later in de brief aan de Galaten zeggen. En als je het zo ziet, zegt Paulus, dan begrijp je dat het niet samen kan gaan. Dat zijn twee manieren van leven. En daarin moet je kiezen. Wil ik leven op basis van menselijke prestaties? Wil ik het verwachten van datgene wat ik zelf kan bedenken? Of wil ik het verwachten van dat wat God geeft? Daarin moet je kiezen. En dat is dan ook eigenlijk de boodschap die in deze geschiedenis zit. Dat lost de vraag waarmee we begonnen niet op. Van waarom gaat dit zo? Het is de weg die God met ons gaat. Dat is het antwoord, maar de vragen blijven. Maar dit is de boodschap. Die twee manieren van leven. Het verhaal gaat verder en zoals we zo vaak zien bij Abraham, hij luistert naar deze stem. Abraham zet zijn gevoelens opzij. Hij doet wat tegen ieders gevoel ingaat. Mensen op wie je gesteld bent, wegzenden. Kijk hoe hij 's morgens vroeg opstaat. Hij maakt brood klaar, pakt een geitenzak en vult het met water. Hij roept de jongen, maakt ook de jongen klaar voor de reis. En kijkt dan hoe hij zelf de waterzak op de schouder van Hagar legt. Staat er apart bij, dat detail. Waterzak legt hij op de schouder van Hagar, water voor onderweg. En dan draagt hij ook het kind over. En je hebt de indruk dat daarbij nauwelijks een woord wordt gezegd. En wie goed kijkt, ziet dan ook de tranen in de ogen van Abraham. Hij zond haar heen, staat er. Dat is heel wat anders dan het verjagen waar Sara het over had. Nee, Abraham doet Hagar netjes uitgeleiden, met tranen in de ogen. En kijkt dat tere gebaar dat hij zelf, de geitenzak met water, op de schouder van Hagar legt. Dit geef ik jou mee. Het moet zo, maar hij doet het met verdriet, Abraham. En daar gaat ze dan, ze kijkt misschien nog een keer om. En met haar gaat alles wat Abraham, Hagar en Ismaël samen hadden, weg. Soms moet je doen wat tegen je gevoel ingaat. Waarom? Omdat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen daden. En dat deed Abraham. Omdat het de enig begaanbare weg is naar de toekomst. De toekomst van God. Maar wat is dat zwaar? En dat wordt door de verteller van het verhaal gezien. Getuige dat ene detail. Die waterzak die straks nog een paar keer terugkomt. Abraham doet hier wat Jezus ons later allemaal zou leren. Wie mij volgen wil, zegt Jezus, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op zich. Nemen zijn verantwoordelijkheid op zich. Nemen zijn kruis op zich. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij gedaan heeft samen met Sara op zich en het lijden dat daarbij hoort, het verdriet dat daarbij hoort. Abraham neemt het kruis op, neemt het verdriet op zich. Dat is zijn opdracht, om het verdriet te doorleven. Omdat het niet anders kon. Omdat het de enig begaanbare weg is naar de toekomst van God. Soms is dat ook voor ons een opdracht. Dat we het verdriet op ons moeten nemen. Dat dat onze taak is, om verdrietig te zijn. Ik heb dat geleerd van Henry Nouwen in zijn boek over de verloren zoon. Die zegt van, dat is de opdracht van de vader. Om dat verdriet te dragen als zijn zoon, de jongste zoon, weggaat. En hij hoort er jarenlang niks van. Maar al die tijd was dat zijn opdracht. Dat is des vaders. Zo doet een vader dat. Dat is de opdracht van een vader. Nou, dat doet Abraham nu ook. Hij neemt het verdriet op zich. Dat bij het kruis hoort. En het is de kunst om dat zo goed mogelijk te doen. In het besef van vergeving van schuld. In het besef van mildheid. Mildheid naar jezelf en anderen. Verdriet dragen in hoop op Gods toekomst. Verdriet dragen in gevoeligheid voor anderen die een vergelijkbaar leed overkomt. Het verdriet dragen in het besef dat God jou weer draagt. Dat is wat Abraham doet. Kijken we naar Hagar. Hoe zal zij zich voelen? Ze heeft geluk gehad. Ze was slavin en ze werd een bijvrouw. Het was een promotie. Maar wat is zo'n positie waard? Een bijvrouw blijft een slavin. En als puntje bij paaltje komt, blijkt dat ze in feite rechteloos is. En ze wordt uitgestoten, uitgezet. En uiteindelijk blijft ze toch de vreemdeling die het gelag betaalt. En wat je kunt verwachten, dat gebeurt. Het water in die geitenzak, daar komt weer die geitenzak met water. Het water in die geitenzak raakt op. Dat wat ze van huis uit mee heeft gekregen, raakt op. Kunt u zich daar een voorstelling bij maken? Jouw vader, jouw moeder, uw vader, uw moeder. Ze hebben ook zo'n geitenzak op je schouder gelegd. Om wat de dingen jou mee te geven. En je kunt op een gegeven moment... kom je tot de ontdekking, ja, maar het water is op, datgene wat ik mee heb gekregen, dat werkt niet meer, dat voedt mij niet meer. Het water raakt op. En ze is zo moe dat ze haar kind werpt onder een doornstruik. Dat staat er letterlijk. Ze werpt haar kind onder een doornstruik. Ze ontdoet zich dus van Ismaël, van haar eigen kind. En je denkt, het zal toch weer niet. Weer iemand die haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ze ontdoet zich van een kind. En ze gaat dan een eind verder opzitten. Ja, dat is niet wat moeders doen. Wat moeders horen te doen. Ze kan het niet aanzien hoe haar zoon sterft. Het kind huilt en zij ook. En we voelen met z'n allen de onmacht en het verzet. Zo mag het toch niet aflopen. Maar dan is hij er weer. Dan is hij er weer, God. Dan is er weer die stem die alles anders maakt. En de stem die Abraham toesprak, die spreekt ook tot Hagar. En God hoorde, nee, niet het geween van Hagar, maar van de jongen. Hij hoort het gehuil van de kinderen die er niet om gevraagd hebben om geboren te worden in een situatie vol conflict. En hij ziet ook de moeders. En de moeders spreekt hij aan. God hoort het geween van de jongen, maar hij spreekt Hagar aan. En hij spreekt haar aan niet als slachtoffer, maar als mens. Wat is er, Hagar? Zegt de engel van de Heer. Ja, Hagar mag komen met al haar verdriet, met al haar bezorgdheid, met al haar wanhopige vragen, met al haar verzet. Daar wordt Hagar mens van. En dan klinkt ook voor haar het goddelijke woord. Wees niet bezorgd, Hagar. Ook al ben je door menselijke kortzichtigheid in deze situatie gekomen, ik laat je niet zitten. De genade die ik geef aan Abraham en Sarah en Isaac is ook voor jou. Al loopt dat bij jou langs een andere weg. God neemt verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Zijn keuze voor Abraham en Isaac betekent niet dat hij Hagar en Ismaël laat zitten. Ook jouw zoon zal tot een groot volk worden. En hij zet Hagar weer op haar voeten. Ik hoor de jongen huilen, zegt God. Nou, wat betekent dat voor jou? Wat staat je nou te doen, Hagar? Daar hoef je toch niet over na te denken. Ga naar hem toe. Ga naar hem toe, help hem overeind, troost hem. Zorg dat hij groot wordt. Voed hem op. En zo ervaart in dit verhaal Hagar wie God is. Hij die zijn eigen weg gaat door de geschiedenis, maar de uitgestotenen niet afschrijft. Hij zoekt hen op en hij richt hen op en geeft hen een roeping en een zegen, zoals Jezus dat gedaan heeft toen hij de hoeren en de tollenaars en de melaatsen opzocht. En dan staat er: toen opende de Heer Hagars ogen. Toen zij opstond om naar haar kind toe te lopen, toen zag ze de bron waar ze altijd aan voorbij had gekeken. En de bron, met het water uit die bron, vulde ze de geitenzak. Derde keer dat die geitenzak in het verhaal voorkomt. Datgene wat je mee hebt gekregen, kan opraken, kan betekenis verliezen. Maar als je je roeping volgt, zul je een nieuwe bron zien. En zul je die oude geitenzak opnieuw kunnen vullen. En zou dat niet vaker dus gebeuren? Dat als we opstaan en onze roeping volgen, dat we dan ook gaan zien waar we onze kracht vandaan kunnen halen. Toen opende de Heer Hagars ogen. Toen ze opstond om naar haar jongen te gaan. Een nieuw jaar. Nieuwe initiatieven. Mogelijkheden tot nieuwe dingen. Hoe is het met u, met onze geitenzak? Wanneer we opstaan en onze roeping volgen, zullen we een bron vinden waaruit we kunnen putten. De jongen groeide op en God beschermde hem, staat. Precies hetzelfde werd gezegd van Isaac. Een tijdje terug in het verhaal. De jongen groeide op en God was met hem. Hetzelfde wordt gezegd van Ismaël. En zo staan Ismaël en Isaac uiteindelijk toch nog weer op gelijke hoogte. Ze hebben een verschillend leven. Ze gaan opgroeien op verschillende plaatsen. Maar voor alle twee geldt, ze groeiden voorspoedig op. En God was met hen. En wie weet komen ze nog een keer weer bij elkaar. Die scène aan het begin, toen Ismaël en Isaac samen waren, was onverdraaglijk voor Sara. Maar God is het niet vergeten. God houdt het in zijn achterhoofd. Het kon toen niet. Maar er gaat een tijd komen dat het wel kan. Jood en heiden, blank en zwart, Arabier, Aziaten, Europeanen, autochtoon en allochtoon. Samen de maaltijd gebruiken op de weg, op de berg van de Heer. God houdt dat visioen vast. En dat is ook het visioen wat ons mag inspireren in dit nieuwe jaar. Amen. God sticht zijn heilige steden op zijn berg. Psalm 87. Thank you. Laten wij danken en bidden. Er is niemand overigens. Sorry, ja. Die voorbeden doet? Ja. Oké. Okay. Ja, nee.
We nemen nu tijd voor gebed. En daarbij wil ik noemen dat op 22 december twee heugelijke dingen zijn gebeurd. Er is een baby geboren bij Michal en Laurens de Jong. Er was al een foto van haar en hen op de beamer. Kan die nog even getoond worden? Ja? Dat is dus de kleindochter van Karin en Rick Berghuis en Martin en Karen de Jong. Ze heet Nora. En op diezelfde dag waren Leo en Petra 50 jaar getrouwd. Helaas kan Petra hier niet zijn omdat ze een nieuwe knie heeft gekregen. Maar we willen voor hen danken en ook bidden dat Petra snel zal herstellen. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit prachtige verhaal wat we gehoord hebben vanochtend. Wat een diepgang. Wat kunnen we hier weer veel mee? Heer, wat is uw woord toch rijk en vol van wijsheid en genade voor ons allemaal. Of we het nu soms zelf proberen te doen, of dat we bij u te raden gaan. We hebben steeds weer die keus. En Heer, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar willen we u vragen of u dit nieuwe jaar met ons mee wilt gaan. Want als wij zouden optrekken zonder u, Heer, dan wordt het niets. Wilt u ons helpen om als gemeente, maar ook als personen, die geitenzak steeds weer te vullen? Met uw liefde en uw trouw en uw genade, uw troost, uw aanwezigheid in ons leven. Heer, en dat willen we bidden voor onszelf, voor onze gemeente, maar ook wereldwijd. Dat uw blijde boodschap wereldwijd gehoord mag worden. Dat er overal ruimte zal zijn voor de verkondiging van het evangelie, ook in islamlanden. Wilt u zijn met al die organisaties die daarvoor zorgen, zoals Nederlands Bijbelgenootschap, Wycliffe, Stichting Open Doors. En we kennen dan Nelis en Bianca in Cameroen. En Eva en Harry in het Midden-Oosten. Vader, wilt u hen zegenen in hun werk om het evangelie daar te brengen. We danken u zo dat Harry en Eva een visum hebben gekregen om daar te kunnen blijven. Ik wil ook bidden voor onze eigen gemeente. Wat we doen aan geloofsopbouw. De kinderbijbelgroepen, de jeugdclubs zoals Rock Solid, Solid Friends, LEF, de 20-plus-kring, alle bijbelkringen. Heer, er is zoveel. Wilt u het zegenen? Wilt u ons daardoor laten groeien in geloof? En dat het ook plekken mogen zijn waar we er voor elkaar zullen zijn. Dat we betrokken op elkaar zijn. Vader, we hebben ook veel om voor te danken. We danken u voor het nieuwe leven, het kleine meisje en Nora. Wilt u haar leven beschermen en bewaren, dat ze mag opgroeien in liefde en gezondheid. Ik wil u danken voor Petra en Leo, die 50 jaar getrouwd zijn. Heer, we zijn dankbaar dat ze dat mogen meemaken. We zijn dankbaar dat ze nog altijd gelukkig met elkaar zijn. En dat ze hun vertrouwen op u gesteld hebben. Wilt u hen ook de komende jaren nog mooie jaren geven? Ook in onze gemeente. We willen bidden voor Petra dat ze mag herstellen van haar operatie. En spoedig weer op de been zal zijn. Vader, we willen ook bidden voor de Open Emmauskerk. Wat de komende week gaat beginnen. Wilt u ook dat zegenen, Heer, als er op 2 ochtenden per week deze kerk opengaat? Dat dit een plek zal zijn voor mensen om contacten te leggen. Of om tot zichzelf te komen. Om er voor elkaar te kunnen zijn. Zowel voor mensen uit onze omgeving, hier om onze kerk heen, als voor onze eigen gemeenteleden. We danken u, Heer, dat er veel inzet is. Wilt u geven dat dit een plek wordt waar mensen iets mogen vinden van uw liefde? De nood is groot. En we hebben een boodschap van liefde te brengen. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid. In de stilte willen we nu ook onze persoonlijke noden bij u brengen. Dank u wel, Heer, dat u ons hebt gehoord en verhoord. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Laten wij onze gaven geven. Waar bestemd voor het jeugdwerk.
Dominee, mogen we nog even vertellen wat we hebben meegemaakt daarnet? Want het was heel bijzonder, hè? Nou, daar hou ik nu ook even mijn mond.
Preken! Een ster in preken. Een ster in geluid en licht bedienen. Met een blauwe trui aan. Maar ook een met een bril en een streeptrui. En dan heel veel sterren. Sterren in voetbal, sterren in turnen, sterren in tekenen. Sterren in grappen maken. En sterren in zingen voor God. Jozef zag boven de stal een ster staan en heel ver weg in een ander land zagen wijzen uit het oosten het ook. En die wijzen zijn de ster gaan volgen. Nou, dan gebeurden er allerlei spannende dingen in de troonzaal van Herodes. En u weet hoe het afliep, dat hebben we allemaal gezien en gehoord net. En als afsluiting hebben we allemaal met z'n allen gevraagd aan God of hij van ons niet jaloerse en bange koningen als Herodes wil maken, maar sterren. Die een licht kunnen schijnen op de route naar de stal, naar Jezus. Dankjewel.
Apostel Paulus wijst ons de weg die we mogen gaan. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Laten wij zingen onze slotzang. Gezang 793 uit het Nieuwe Liedboek. Moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u allen vrede geven. Amen.